Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 106, het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht en geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Lucas. En daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 18 versen. Lucas 3, de versen 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het achtste vers van Psalm 34. 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Lucas 3. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea, en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek van de woorden van Jesaja, de profeet zeggende: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreden aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen we dan doen? En hij antwoordde, zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of het niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan aan ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal slaan wij de zondag over de waarachtige bekering op. Zondag 33 uit onze catechismus. Laten we die zondag samen nog een keer lezen. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Goeddoend en genadig God, wij mogen ook in deze avond nog weer tot u opzien om van u een zegen te bidden. Nu wij weer samen zijn rondom uw woord en nu we de schriften reeds hebben gelezen en nu we vanavond ook weer aan de hand van het leerboek dat we als kerk nog altijd mogen hebben, een gedeelte uit de schrift, een bepaald thema uit uw woord mogen gaan bespreken. Luisteren naar wat u daarin tot ons te zeggen hebt. De waarachtige bekering. Heren, we stonden er al meer dan één keer bij stil. Het is ook een van de belangrijkste themata uit het woord van God. Het is ook een heel gewichtig onderwerp, niet alleen wat de plaats betreft die het in uw woord heeft, maar ook wat betreft de plaats die het in een mensenleven moet hebben. Want we moeten niet alleen weten, theoretisch weten, wat de bekering is, wij moeten ook bekeerd zijn en bekeerd worden. Dat proces van die vernieuwing van ons leven, van dat afsterven van de oude mens en die opstanding van de nieuwe mens mag in ons leven toch geen onbekende zaak zijn. Heren, als het dat wel is, dan kunnen we ons allerlei dingen verbeelden en dan kunnen we menen dit of dat. We kunnen zelfs menen dat het goed met ons staat. En dat we straks ook wel zonder schrikken voor uw rechterstoel kunnen verschijnen. Maar als die waarachtige bekering in ons leven ontbreekt, dan zult u toch tot ons moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. En daarom, o God, wij bidden van u, doordring ons er allereerst van, echt doordring ons ervan dat wij die bekering niet kunnen missen. Laten we daar in ons leven, als we het nog nooit zo hebben beleefd en gezien, nu eens echt verlegen om komen te zitten. En laat het echt ons gebed mogen worden, Heere, wat we toch ook in de schriften terugvinden en waar gij de heiligen van de oude dag zelf door uw heilige geest onderwijs in hebt gegeven. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Laat dat ons gebed zijn mogen, Heren, en dat niet alleen maar bij aanvang, maar dat zal ook het gebed dienen te zijn dat voortgaat, dat doorgang heeft, dat steeds weer aan de orde moet komen, want bij het verdergaande werk van de Heilige Geest, waardoor we meer en meer aan onze zonden en aan onze zondige aard herinnerd worden en ontdekt, zal toch ook het besef moeten groeien en versterkt worden dat we altijd maar weer tot u, de levende God, moeten terugkeren. En dat we nooit klaar zijn met dat bekeringswerk. Totdat uiteindelijk de oude mens werkelijk afgelegd is. En er alleen nog een nieuwe mens over is. Maar dat gebeurt pas in het stervensuur, Heren. En zolang wij in dit leven, in dit lichaam der zonde zijn, zolang zullen we iedere keer weer opnieuw betrapt worden door uw heilige wet en ontdekt worden door uw heilige geest aan het feit dat we onvolkomen zijn, dat onze vrezen des Heren, dat ons dienen van u, dat ons gehoorzamen aan u, dat ons wandelen in uw wegen, al hebben we dan uw genade leren kennen, altijd maar weer onvolkomen en met zonde bevlekt is. En u hebt recht op het volkomene, u hebt recht op het zuivere, op het reine, u hebt recht op een hart, op een leven, op een geweten, op een heel bestaan, dat alleen maar aan u en aan uw dienst toegewijd is. Heren, en dat is er bij ons niet, van nature helemaal niet, na ontvangen genade ook niet. En daarom, o God, bekeer ons. En laat als de prediking van uw woord vanavond weer over deze dingen spreken zal, het woord toch ook binnendringen mogen, indalen mogen in ons hart, door uw geest daartoe gepast. Laat uw geest ons leiden, Heren, in de overdenking van uw woord. Geef dat gesproken mag worden naar de zin en mening van uw geest, en dat niet mensenwoorden, mensen in menselijke inzichten over uw woord heen gelegd zullen worden, want dat verduistert de openbaring alleen maar en daar heeft geen mens belang bij. Toch is dat altijd weer het gevaar dat ons bedreigt. U hebt de prediking van uw woord in handen van mensen gelegd. U hebt uw woord in mensenmonden gelegd. Maar het zijn altijd weer zondige monden en het zijn gebrekkige mensen. En mensen die het in vele opzichten ook niet zo helder zien. Omdat de dingen die gij te spreken geeft goddelijke zaken zijn. En wat kunnen wij als mensen daar nu van maken? En daarom, Heren, we moeten ook in de bediening van het woord, maar veel in afhankelijkheid, om uw geest verlegen zijn, om door uw geest geleid en door uw geest bekwaam te worden. Maar het geldt ook van kerkgangers, het geldt ook van luisteraars, het geldt ook van mensen die onder het woord zitten. Want wat kan er, terwijl we luisteren, van alles en nog wat tussendoor komen en wat kunnen er een stemmen klinken, onhoorbaar voor anderen, maar zomaar in ons hart en in onze gedachten, waardoor we vraagtekens gaan stellen bij uw woord en waardoor we allerlei opmerkingen en tegenwerpingen kunnen gaan maken. Heren, onze gedachten moeten ook gevangen gelegd worden onder de majesteit en de heerschappij van uw woord. Geeft u dat ook, o God, en geeft u dat we zo mogen luisteren met een geopend oor, maar ook met een geopend hart. U kunt die dingen bewerken. En het is ook nodig dat u het doet. Maar het is wel onverdiend. Het is wel verbeurd. We hebben er geen recht op. En niettemin, Heren, we mogen er u toch om vragen. Nu we in de weg van uw eigen inzettingen in de kerk zijn. En nu we mogen horen naar wat gij ons te zeggen hebt, geef ons dan het te verstaan. En geef dat het alles vrucht mag dragen in ons leven tot verheerlijking van uw naam. We dragen ook nu aan u op degenen die niet naar de kerk kunnen. Heren, u weet wie het zijn. Vanmorgen hebben we elkaar de namen genoemd van een aantal leden van de gemeente. Laten we vanavond ze allen samen mogen nemen. Denken we bijzonder ook aan onze ouden, aan degene die vanwege al de gebreken die samenhangen met het ouder worden niet meer naar de kerk kunnen, nooit meer naar de kerk kunnen. We denken bijzonder aan hen die terzijde staan, die vereenzamen niet alleen doordat ze oud worden, maar vereenzamen ook doordat hun verstandelijke vermogens minder worden, soms heel veel minder worden. Laten we ook die leden der gemeente eens speciaal aan u de Heere mogen opdragen, die voor mensen zo moeilijk meer te bereiken zijn, omdat ze dementeren. En omdat de verstandelijke vermogens, voor zover wij dat kunnen constateren, nauwelijks meer toelaten dat er iets tot hen doordringt. En dat er nauwelijks ook iets van het woord van u tot hen doordringt. Maar wat kunnen wij ervan zeggen, heren? De menselijke geest is ook al zo'n terrein waarop wij lang niet alles kunnen doorgronden. En in ieder geval, al zou het waar zijn dat mensen geen contact meer kunnen leggen en dat mensenwoorden niet meer doordringen, dan bent u nog altijd machtig om in zo'n omvloerste geest toch met het evangelie binnen te komen en op een voor ons onnavolgbare wijze toch nog de kracht van het evangelie te doen ervaren. Heren, denk zo aan hen en wees hen zo nabij en goed. We vragen van u, heren, dat u gedenken wilt aan alle die een moeilijke weg moeten gaan. Aan al diegenen, vanmorgen hoorden we er wat van, die aan de kant van het leven zijn neergezet en die door allerlei omstandigheden soms ook het gevoel hebben dat ze vergeten zijn, dat ze nutteloos zijn, dat hun leven zo weinig zin meer heeft, die gedeprimeerd zijn geraakt, neerslachtig zijn geworden en misschien zelfs wel psychisch lijden. Heren, er zijn zoveel dingen, allemaal als gevolg van de zonde, waardoor ons leven bezwaard en bemoeilijkt wordt. Laten we toch door het werk van uw genade hoop mogen houden en licht mogen hebben en perspectief, ook als alles gesloten lijkt, opnieuw weer uitzicht krijgen. Heren, geeft u moed om te leven, daar waar die moed ontbreekt of bijna ontbreekt. Daar waar het kruis zwaar is, zo zwaar dat het te zwaar lijkt te worden. Geeft u moed om te leven. Geeft u moed om de weg op u de Heere te wentelen. En ondanks alles toch op u de Heere te vertrouwen. En laten zo onze ogen op u de Heere mogen zijn. Heere, u weet wat de nood er is. Wat de nood er ook in de wereld is, in de wereld om ons heen, van ontheemden en vluchtelingen en berooiden en lijdenden en stervenden. Heere, ontferm u en wees gij met barmhartigheid bewogen. Denk aan hen die verantwoordelijke posten bekleden, die belangrijke taken toebedeeld kregen in het leiding geven en het regeren en besturen van volkeren. Denk aan onze eigen overheid, aan alle die gij over ons geplaatst hebt. Denk aan ons koninklijk huis en zegen ze met wijsheid van boven en met genade en met krachten. En wilt gij zo geven dat ook onder ons volk en alom in deze wereld de deur voor de prediking van het evangelie toch open mag blijven of weer open mag komen, opdat uw woord, het woord, het enige, echte, ware levenswoord, uitgedragen en gehoord mag worden en geloofd mag worden en dienen mag tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 28, het eerste en het tweede vers. 28, 1 en 2. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotsteen, nooit naar ijs vol prezen. Intussen krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie en dan is er ook een extra collecte voor de balkas. Gemeente, nog één keer dus over de bekering, de waarachtige bekering des mensen. En dan willen we het beeld dat we voor de waarachtige bekering gebruikt hebben vanavond voor de laatste keer voor onze aandacht krijgen. Om de boom, en u herinnert u dat we het beeld van de boom gebruikt hebben om vanuit het woord van God aan te wijzen wat de Heere over de bekering zegt, om het beeld van de boom nu ook compleet te maken. Die boom stond in de grond van Gods vrije genade, omdat bekering een gave Gods is. De Heere Jezus is verhoogd tot een vorst en zaligmaker, zo heeft Petrus gezegd, om Israël bekering te geven. En dat is niet de enige plaats in het woord van God waar er zo over gesproken wordt. Bekering is Gods werk. God bekeert een zondaar door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En vandaar, als je het over de boom van de bekering hebt, dan mag je zeggen, die staat in de grond van Gods vrije genade. Daar wortelt die boom in. En de wortels waaruit die boom opgroeit is de overtuiging van zonde en het besef van Gods genade. Daar hebt u de wortels die in de grond van de vrije genade aanwezig zijn. Overtuiging van zonde en besef van Gods genade. Daar groeit die boom uit op. En die boom is dan de radicale verandering, de totale omkeer in denken en in doen, in het hele leven, van binnenuit, maar ook naar buiten toe. En dat komt ook openbaar als we met elkaar letten op de verschillende takken die die boom heeft. We hebben er met elkaar een aantal bezien. We hebben gelet op de tak dat er een hele andere verhouding komt, dat de mens een hele andere positie in gaat nemen, in de eerste plaats tegenover de zonde. Hij gaat anders denken over de zonde. Hij gaat anders denken over God. Hij gaat anders denken over het zichzelf. En hij gaat anders denken over de manier waarop een mens zalig kan worden. Anders denken over de weg des heils. En daarin komt het openbaar dat de bekering ontstaan is. Heel anders is die verloren zoon als hij tot zichzelf komt. Heel anders gedraagt hij zich. Hij denkt anders over zichzelf. Hij denkt anders over zijn vader. Hij denkt anders over wat hij zijn vader heeft aangedaan. Heel anders is Paulus als hij tot bekering gekomen is. Heeft hij voor zijn bekering gedacht dat hij zelf zijn zaligheid kon verdienen. Dat is voorbij. Als God hem bekeert, dan denkt hij over de weg tot de zaligheid gans anders. En dan gaat hij ontdekken en beseffen en zo ook leven dat de waarachtige, dat het dus zalig worden een genadewerk is, waarbij hij de gerechtigheid niet van zichzelf, maar de gerechtigheid van Christus moet kennen. Nog één ding. En ik zei, dan is het beeld compleet. Er is een wortel, of er zijn wortels, er is een stam, er zijn takken. Maar er zijn ook vruchten. De bekering draagt ook vruchten. En daar letten we vanavond op. En ik zou daarbij twee teksten ter sprake willen brengen, twee Bijbelgedeelten. En daar ziet u dat het inderdaad Bijbels is om ook over de vruchten van de bekering te spreken. Ik denk aan Handelingen 26 en dan met name het 20ste vers. Daar haalt Paulus, en hij staat dan tegenover koning Agrippa, daar haalt Paulus iets op uit zijn eigen leven, hoe de Heere in zijn leven gewerkt heeft, hoe de Heere hem geroepen heeft, nadat hij hem stilgehouden heeft op de weg naar Damascus. En hoe de Heere hem toen ook opdrachten gegeven heeft, hoe de Heere hem in dienst genomen heeft en hem als zijn dienstknecht ook de opdracht gegeven heeft om het evangelie te gaan verkondigen. om de ogen te openen, zegt hij in vers 18, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. U ziet, dat was het doel van de prediking van de apostel, daar was een hele werk op gericht, dat had God voor ogen, om mensen door de dienst van de apostel Paulus verlichte ogen te geven en hen tot bekering te brengen uit de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat ze in die weg, zo zegt de Heere, verder vergeving van zonden zouden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En dan, daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelsgezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Daar hebt u de zinsnede die ik op het oog had. Werken doende der bekering waardig. Ze moeten zich beteren. Ze moeten zich tot God bekeren. En dat moet nu openbaar komen in de werken die ze doen. Werken die de bekering waardig zijn. Dat wil zeggen, werken die aan de bekering beantwoorden. Werken waarin de bekering uitkomt. Werken die in en met de bekering overeenstemmen. Dat is niet iets bijkomstigs. Dat kan er echt niet bij uitgelaten worden. Daar zal het nu in zichtbaar moeten worden of ze zich gebeterd hebben, of ze zich tot God bekeerd hebben. Dat moet zichtbaar worden in werken der bekering waardig. Die horen er dus bij. En als die er niet bij zijn, dan kun je de bekering verdenken. Dan is de bekering niet echt. Net zo min als dat het geloof dan echt is. Onze catechismus pakt dat ook op, nietwaar? We lazen dat in zondag 33. Het is afsterven van de oude, opstaan van de nieuwe mens. En dat opstaan van de nieuwe mens, dat is, zoals vraag antwoord 90 zegt, een doen van goede werken. Ontbreken die, ik zei het al, dan heb je alleen maar vorm. Alleen maar schijn. Namaak. En dan de tweede schriftplaats, en dat is het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in het derde hoofdstuk van Lucas, en we staan daar wat langer bij stil omdat er in dat hele hoofdstuk eigenlijk sprake is van deze zaak. Daar gaat het in vers 8 ook weer heel nadrukkelijk over: brengt dan vruchten voort, zelfde uitdrukking, der bekering waardig. Dezelfde gedachte dus. Uit de mond van de Heere, uit de mond van Paulus is een verantwoording voor Agrippa en nu uit de mond van Johannes de Doper. Vruchten, werken der bekering waardig. U weet hoe het was daar bij Johannes, want in Lucas 2 wordt ons over Johannes de Doper verteld en over zijn optreden, de voorloper van de Heere Jezus, de wegbereider, de heraut, die voor de koning heen ging om zijn wegen te bereiden. Johannes roept het volk van Israël en allen die tot hem komen om zijn prediking te horen. Hij roept ze tot bekering. Hij predikt ook de doop der bekering. Tot vergeving van zonden. Dat is het thema in de eerste periode van Johannes' prediking. Iedere keer weer keert dat terug. Er moet bekering zijn. Maar dan bekering die ook blijkt. Geen bekering die alleen maar in naam en in woorden bestaat, maar een bekering, ik denk weer aan vers 8, die openbaar komt in de vruchten. Er zijn dus op dit moment in de prediking van Johannes twee elementen. De noodzaak, de absolute noodzaak van de bekering, want dat is de enige mogelijkheid om te ontkomen aan de toekomende toorn. Daar heeft hij het ook over gehad, die bijl die al aan de wortel van de bomen ligt. De komst van hem die de wan in zijn hand heeft en die zijn dorsvloer zal doorzuiveren. Er komt een gericht. En hoe kun je aan dat gericht ontkomen als zondaar? Alleen in de weg van bekering. U voelt wel, in dat licht gezien en in dit perspectief gesteld, is bekering een zaak van leven of dood. Van behouden worden of verloren gaan. Er is een toekomende toorn, er is een dag van gericht en van afrekening. Paulus neemt dat thema ook over, we hebben dat al eens eerder gezien in Handelingen 17, als hij op de Areopagus is, dan spreekt hij tot de heidenen, maar Johannes de Doper doet dat hier ten aanhoren van Joden, wat dat betreft maakt het geen verschil. Maar vanwege de ernst van die dag van het gericht, laat God nu de boodschap brengen, of dat nou door Paulus is in Athene of door Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan, dat er bekering moet zijn en zo niet, dan is alleen het oordeel te verwachten. Dus een zaak van leven en dood, toen en nu. Dat is het ene element in de prediking van Johannes. En het tweede, dat is, als het dan om bekering gaat, laat het dan een echte bekering zijn. Laat het dan geen schijnvertoning zijn. Laat het dan geen uiterlijke omkeer zijn, zonder dat het hart erin is. Het enige bewijs namelijk van de waarachtige bekering is dat er vruchten zullen zijn. Nou, Johannes voorziet een tegenwerping als hij over deze dingen spreekt. En hij komt die tegenwerping eigenlijk al voor. Hij verwacht dat de mensen zullen gaan zeggen, en in ieder geval weet hij dat ze het zullen denken. Johannes, wij tot bekering komen, wij zijn toch Abrahams zaad? Johannes zegt, meen niet bij uzelf te zeggen, wij zijn Abrahams zaad. Meen niet, Joodse volk, te denken dat alleen de heidenen bekering nodig hebben, maar dat dat voor het verbondsvolk niet meer nodig is, omdat ze het verbondsvolk zijn en omdat God al met zijn bemoeienissen tot hen gekomen is. Als het alleen maar op de juiste afstamming aankomt, als je alleen maar moet kunnen aantonen dat je vader ook een Israëliet was en je moeder ook een Israëlitische, en dat het daarom met de kinderen van die Israëlitische ouders als vanzelf in orde is, omdat ze Abrahams kinderen zijn, dan zeg ik u, zegt Johannes, dan kan God uit die stenen ook nog wel Abraham kinderen verwekken. Maar het gaat om wat anders. Het gaat om wat anders. Het gaat erom dat u een boom bent die vruchten voortbrengt. En of dat nou een Joodse boom is, of dat dat nou een heidense boom is, of dat die boom nu geworteld is in Joodse grond, of dat die boom nu geworteld is in heidense grond. Het gaat erom dat uw levensboom vruchten draagt. En zo dat niet het geval is, denk erom, die bijl ligt daar al. En die bijl wordt straks gebruikt. En met die bijl wordt die onvruchtbare boom omgehakt. En in het vuur geworpen. Dus, vrucht. Dat is het enige bewijs van echtheid. Vruchten. En er is niets wat in de plaats van de vruchten kan komen. Godsdienstige voordelen, die kunnen de vruchten niet vervangen. Een verbondsrelatie, ze kunnen de vruchten niet vervangen. Een godsdienstige erfenis, ze kan de vrucht niet vervangen. En als hij dan zo het volk dat daaraan naar hem staat te luisteren overtuigd heeft, hoopt overtuigd te hebben van de noodzaak van de bekering en van de echte bekering die uit de vruchten blijkt, dan komt de vraag vanzelf op, maar wat zijn dan die vruchten? Waarin moet het dan uitkomen? Waar kan een mens nou uit aflezen en waar kan een ander nou uit aflezen dat er echt een wezenlijke, een hartgrondige verandering heeft plaatsgevonden? Nu, dat maakt Johannes duidelijk. Dat maakt Johannes in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben duidelijk. En dan maakt hij het zo duidelijk dat iedereen nu kan weten dat daar de vruchten openbaar komen waar eerst de zonde het duidelijkst aanwezig was. Daar juist op dat terrein. En dat blijkt uit de antwoorden die Johannes geeft aan de verschillende groepen mensen die tot hem met hun vragen komen. Ziet u maar in vers 10. Daar is het allereerst de schare die aan Johannes een vraag stelt. En de schare vraagde hem zeggende, wat zullen wij dan doen? Wat is in ons leven dan de vrucht waaruit de bekering blijken moet? En Johannes geeft een antwoord. En hij antwoordende zeide tot hen, vers 11, die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spijze heeft, doe desgelijks. Met andere woorden, Johannes zegt tegen die scharen die de vraag stelt, wat zullen wij doen? Hij zegt, weet u wat u moet doen? U moet eens wat minder hebzuchtig zijn. U moet eens uw naaste lief hebben als uzelf. U moet eens wat minder geleid worden door die egoïstische motieven van halen, hebben, houden. Die zelfzuchtige motieven waaruit en waardoor u nu bepaald wordt. Kennelijk, zo had Johannes gezien, lag dat zo in het leven van de scharen, van de doorsnee Israëliet. En heeft hij geen gelijk, want het is niet alleen maar toen, maar het is ook vandaag bij de doorsnee mens, bij de doorsnee kerkganger in menig opzicht ook zo, dat we zo zelfzuchtig zijn, zo op onszelf gericht zijn, zo egoïstisch, en dat er zo weinig plaats is in onze gedachten en in onze beleving voor de medemens, voor onze naast. En dat het gebod van God, uw naaste liefde hebben als uzelf, zo weinig zichtbaar is en zo weinig uitkomt. Daar zal de bekering nou moeten blijken, zegt hij tegen de scharen. Dat als u twee rokken hebt, dat u er dan eens één weggeeft. En als u genoeg te eten hebt, dat u dan eens wat weggeeft aan degene die niets heeft. Dat u uw naaste eens in het oog vat. En dat u voor uw naaste eens openstaat, uw huis en uw hart voor uw naaste openzet. Daar, heel praktisch, moet de bekering openbaar komen. Zodat wat vroeger egoïsme was, zelfzucht, ik en nog eens ik, plaats maakt voor hij en zij. En dan komen de tollenaars. Vers 12, er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden, meester, wat zullen wij doen? Een aparte categorie. Tollenaars, u weet, dat waren de mensen die in dienst van de Romeinen zich gesteld hadden en die voor de Romeinen bepaalde belastingen inden van hun volksgenoten, van de Joden, die daardoor gehaat waren vanwege het feit dat ze met de vijanden samenwerkten, maar die nog meer gehaat waren omdat ze onrecht deden en het volk kon er niks tegen beginnen. Ze stonden machteloos, de Joden, tegenover het onrecht dat door de tollenaars bedreven werd. En daarom zegt Johannes, hij zeide tot hen, eist niet meer dan hetgeen u gezet is. Hij zegt, wees rechtvaardig, steel niet van uw medemensen. Dat deden ze. Ze eisten meer dan ze mochten eisen. Twee voor Caesar, één voor mij. Dat was de stelregel. Twee gulden, of hoe die muntstukken in die tijd ook heten, die valuta. Twee voor de keizer en één voor mij. Johannes zegt, als je er twee moet vragen, dan vraag je er twee. En niet drie. Dan ben je rechtvaardig. Dat zegt hij tegen hen. Hij zegt tegen hen niet, als je twee rokken hebt, moet je er één weggeven. Hij zegt tegen hen niet, als je genoeg spijs hebt, moet je uitdelen. Hij zegt tegen hen, wees rechtvaardig. Eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En daarmee wijst hij precies hun zonde aan. de zonde van afpersing, de zonde van stelen en dieverij. En als een tollenaar tot bekering komt en hij blijft op dezelfde manier doorgaan als vroeger, hij eist toch meer dan hem gezet is, dan is die bekering van die tollenaar niks waard. En dan komen de soldaten. En hem vraagt dan ook vers 14 de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast. En ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. Hij zegt tegen die soldaten weer wat anders. Die soldaten die bekend stonden, en daar lag hun zonde, hun grootste kwaad, dat ze van hun positie misbruik maakten en dat zij niet tevreden waren met hun soldij, maar mensen plunderden, mensen beroofden, mensen overlast deden, van anderen dingen ontvreemden. En wat kon een ander daartegenover beginnen? Het Romeinse gezag stond toch achter die soldaten, recht of krom, hoe het ook mogen zijn. Die soldaten wisten zich toch gedekt door de Romeinse overheid. En niemand durfde zich tegen hen verzetten. Het volk stond daar machteloos tegenover als die soldaten het in hun hoofd kregen om dingen weg te halen en mensen overlast te bezorgen. Nu zegt Johannes, als u tot bekering komt, dan zal het daar blijken dat u dat niet meer doet. Dat u geen overlast meer bezorgt. En dat u tevreden bent met uw soldij. En echt tevreden bent met uw soldij. Hele concrete toepassingen waar de vrucht van de bekering zichtbaar moet worden, namelijk op die terreinen waar de zonde het meest opvallend was, waar de zonde het meest opviel, daar zal bij waarachtige bekering de vrucht van het nieuwe leven het meest opvallend zijn. Nou, dat zijn zomaar een paar lijnen uit wat Johannes de Doper in zijn prediking getrokken heeft. En wat is dat nou voor ons? Wat is het voor u en wat is het voor mij en wat is het voor jou? Waar zal de bekering moeten blijken? We hebben geen Johannes de Doper, maar we hebben wel een geweten. Laat ons geweten vanavond eens een ogenblik om onze Johannes de Doper zijn. En wat zou Johannes de Doper ons zeggen? Als het gaat om de vraag, zoals die soldaten en zoals die tollenaars en zoals die scharen die stelden, wat zullen wij doen? Waarin zal het in ons leven dan zichtbaar moeten worden? Wat zal bij ons de vrucht van de waarachtige bekering dan dienen te zijn? Op welk terrein is de zonde in ons leven het diepst binnengedrongen? Waar zitten wij aan vast? Wat is onze verslaving? Zijn het bij u de zonden van de tong? Is het bij een ander ongehoorzaamheid? Is het bij een derde hoogmoed? Is het bij een vierde wrok en bitterheid? Is het bij nog weer een ander boze lusten, zondige begeerten? En bij nog weer een ander oneerlijkheid? Op die terreinen waar de zonde het meest zich genesteld heeft en openbaar komt, op die terreinen zal dan moeten blijken dat er in ons leven wat veranderd is en dat er bekering gekomen is, hartgrondige vernieuwing. Beseft u, ik kom nog even terug op dat eerste thema in de prediking van Johannes. Beseft u dat bekering nodig is omdat we anders ten prooi vallen aan de toorn van God? En dat er geen behoud is vanwege die bijl die daar ligt? Nu neem er dan eens de tijd voor. Neem er nu eens de tijd voor om u door het woord van God en door uw eigen geweten waarin God ook spreken wil, u te laten onderwijzen ten aanzien van de vraag waarin ons leven de bekering het hardste nodig is. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En dat is geen zaak om licht over te denken en snel overheen te stappen. Moeten we concreter worden? U weet, toen het ging over de boom van de bekering, over de takken, toen hebben we gezien dat bij de waarachtige bekering de mens anders gaat staan en anders gaat denken tegenover God en tegenover zichzelf enzovoort. Nou, als dat dan de bekering is, je gaat anders denken over God. Je gaat anders denken over de zonde, je gaat anders denken over jezelf en over de weg ter zaligheid. Dan zal dat ook in de vrucht moeten uitkomen. Bijvoorbeeld, ik kan niet alles meer nagaan. Bijvoorbeeld onze verhouding tegenover God. We stonden en we staan van nature met de rug naar hem toe. Bekering is omkering. Bekering is terugkeer tot God. Bekering is in plaats van ongehoorzaamheid en in ongehoorzaamheid hoe langer hoe verder bij de Heere vandaan lopen. Terugkeren en in gehoorzaamheid naar de wil van de Heere gaan vragen. En ons aan die wil van de Heere hoe langer hoe meer eerbiedig en gehoorzaam onderwerpen. Zoals, en we hebben daar een ogenblik bij stilgestaan, zoals dat bij de Thessalonicenzen het geval was. Want als Paulus zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schrijft, dan zegt hij dat ze van de afgoden bekeerd zijn om de levende en waarachtige God te dienen. Waar bleek nou uit dat die mensen tot bekering gekomen waren? Uit twee dingen. Uit iets negatiefs en uit iets positiefs. Het negatieve is, ze deden dat niet meer. Afgoden dienen. Dat kon niet meer. Ze hadden er wat van gezien dat die afgoden nietigheden zijn. Dat die afgoden in de wereld, in de sfeer van de demonen, van de duivelen zitten, zoals Paulus ergens anders aantoont. En aan de andere kant, en dat is het positieve, die God die ze voor die tijd niet kenden, wat wisten ze ervan in Thessalonica? De God van Israël, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die God die Paulus gepredikt heeft, die God heeft waarde voor hen gekregen. Die God heeft zich aan hen gepresenteerd. Die heeft zich aan hen bekendgemaakt. En de geest van die God heeft in hun harten de omkeer teweeggebracht. Liefde in hun harten voor die God uitgestort. En zo is er gebleken. En zo wisten ze dat in Macedonië. En zo spraken ze daarover, leest u het maar na in 1 Thessalonicense 1. Zo spraken ze er ook over in Macedonië. Er is daar in Thessalonica wat gebeurd. Hoe weet je dat? Kun je zien? Waar kun je dat uit zien? Die mensen dienen de afgoden niet meer. Wat dan? Ze dienen de enige en de waarachtige en de levende God. En ze doen dat niet zomaar in een opwelling. Ze doen dat consequent. En het blijkt uit hun leven dat ze die God hebben leren kennen en vrezen. Zo zal het gaan bij een afgodendienaar die bekeerd wordt, en anders is een bekering niet veel waard. Zo zal het gaan bij een atheïst. Als een atheïst bekeerd wordt, iemand die altijd geleefd heeft in de ontkenning van God, misschien zelfs wel in de bestrijding van God en van het woord van God, als zo iemand van harte en echt bekeerd wordt, als zijn denken over God en zijn verhouding tegenover God grondig veranderd wordt, dan zal die man juist op het terrein waar hij vroeger God ontkende, nu God gaan belijden. En waar hij het woord van God bestreedt, nu dat woord van God gaan liefhebben. Als een mondbelijder, als een uitwendig belijder bekeerd wordt, iemand die een gesloten hart had voor de Heere, ook al praatte zijn mond, ik weet niet hoeveel over de Heere. Als een mondbelijder waarachtig tot bekering komt, dan zal zijn godsdienst niet langer bestaan in kilheid en in praten alleen, maar dan zal zijn godsdienst nu gaan bestaan in een hartelijk liefhebben van de Heere. In een hartelijk, ja, want zijn hart is er nou in, liefhebben van de Heere. Nou, dat zijn zomaar een paar voorbeelden. En dat kun je nou op alle terreinen doortrekken. Berouwbekering is ook een verandering tegen onszelf. Dan kan die mens die echt tot bekering gekomen is, niet meer over zichzelf denken zoals hij altijd over zichzelf gedacht heeft. En niet meer in diezelfde egoïstische mentaliteit leven. En op de altijd maar weer die geïrriteerde, zelfzuchtige zondaar blijven. Afijn, stof genoeg om, zeker als het om uzelf gaat, de toepassing te maken. Laat ik wat we gezien hebben nog eens langs een paar lijnen mogen uitwerken. Als er waarachtige bekering is, dan zullen er zijn de vruchten die de bekering beantwoorden, vruchten der bekering waardig. En dan komt dat uit, en ik geef u vier lijnen waarlangs we nog een ogenblik denken en dan kunt u er zelf verder over mediteren. Dan gaan wij een aantal dingen in ons leven serieus nemen. Zoals we ze nog nooit eerder serieus genomen hebben. Dan gaan we om te beginnen Gods wet serieus nemen. Gods heilige wet. Want dat is de openbaring van Gods wil. En bekering, echte bekering, is altijd bekering tot God. En de ware vruchten, dat zijn ook de ware werken, de goede werken die overeenkomen met de wet van God. Een Bijbels voorbeeld. Lucas 19. De geschiedenis van de bekering en van het zalig worden van Zacchaeus. U weet, de Heer is op een wonderlijke manier in het leven van Zacchaeus binnengekomen, de Heer Jezus. Hij heeft Zacchaeus uit die boom geroepen waar Zacchaeus ingeklommen was. En hij is in het huis van Zacchaeus binnengegaan en Zacchaeus heeft de Heer Jezus met blijdschap ontvangen. En dan zegt de Heer Jezus, heden is deze huize zaligheid geschied. Dat is het woord van de Heer Jezus. Dan is het ook zo, nietwaar? De Heer Jezus vergist zich daarin niet. Zacchaeus heeft iets van de zaligheid ontvangen. Zacchaeus is vanaf dat moment een gered mens. En wat doet Zacchaeus? Ik lees u vers 8 van Lucas 19. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Wat betekent dat? Dat Zacchaeus goed wil maken wat hij verknoeid heeft, om op die manier te herstellen, ook in zijn verhouding tot God, wat daar scheef zit en wat er verkeerd gegaan is, wil Zacchaeus door deze goede werken zichzelf zalig maken? Nee, denkt u zo toch niet, hij is al zalig. Daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Dat hoeft Zacchaeus niet te doen. Dat hoeft Zacchaeus niet te verdienen. Zacchaeus hoeft zichzelf geen waardigheid te geven. Nee, zonder dat hij enige waardigheid had. Zonder dat er iets goeds in Zacchaeus was. De Heere heeft hem gekozen. En de Heere heeft hem geroepen. En de Heere heeft hem getrokken. En de Heere heeft zijn hart veranderd. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest heeft daar plaatsgevonden. En niet op grond van enige deugd. En niet op grond van enige waardigheid in deze oppertollenaar die rijk was en die ook rijk was omdat hij gestolen had. Maar waarom zegt Zacchaeus dat dan? Waarom zegt hij dan tegen de Heere Jezus, Heere, zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik dat vierdubbel weder. Omdat hij de wet van God voor het eerst in zijn leven serieus is gaan nemen. En hoe komt hij zover dat hij de wet van God serieus is gaan nemen? Omdat met dat de Heere die verandering in zijn leven werkte, die waarachtige wedergeboorte en bekering, met dat de Heere dat deed, schreef de Heere zelf die wet in het hart van Zacchaeus af. De Heere bond hem aan de wet. Hij zegt ook niet dat hij dit en dat doen zal. Hij zegt het zo, Heere, ik ben er al mee bezig. Met mijn handen nog niet, maar met mijn hart wel. Ik geef het vierdubbel weder. Hij gaat het vergoeden. Waarom? Omdat de wet dat vraagt. Ik zou u teksten kunnen noemen uit Exodus 22 en uit Deuteronomium 22. Ik blijf even bij Leviticus 6. Er wordt gesproken over mensen die wat van een ander gestolen hebben, die wat ontvreemd hebben enzovoort. En dan zegt de Heere twee dingen. Ze moeten een offer gaan brengen. Willen ze van die zonde verlost worden, wil er voor die zonde vergeving zijn, dan moeten ze een offer gaan brengen. Zoals dat in Israël steeds was, nietwaar? De verzoening, de vergeving werd ontvangen in de weg van het offer. Een rijke genade, dat God dat aan Israël geopenbaard heeft. Een rijke prediking naar het Nieuwe Testament toe. Vergeving van zonde, uitdelging van onze misdaden is er alleen in de weg van het offer. Nou, daar is er een Israëliet. En die weet dat, zijn geweten heeft hem ervan overtuigd dat hij bepaalde dingen van een ander gestolen heeft. Dat hij zich dingen toegeëigend heeft die hem niet toekwamen en die hij aan een ander ontvreemd heeft. En wil hij van die zonde afkomen, hij weet het uit Gods wet, Leviticus 6 heeft het hem gezegd, dan moet hij een offer gaan brengen. En hij doet dat ook. Is dan in orde? Nou, leest u het maar eens na in Leviticus 6 in het begin. Nee, het is niet in orde. Op deze manier kunnen onze zonden niet goedkomen. Nee, niet op de manier van het offer. Ja, en toch nee. Want hij moet ook naar die naaste toe gaan en het goed maken. En begaan onrecht moet hersteld worden. Dat is de wil van God. En dat voelt Zacchaeus in zijn ziel. Het moet goed gemaakt worden. En daar kan hij nu niet langs heen, deze bekeerde tollenaar. En ik kan het nu niet met zijn geweten op een akkoordje gooien. En ik kan zijn geweten ook niet sussen. Met de gedachte, oh maar nou is de Heer Jezus in mijn leven gekomen en nu heb ik vergeving van zonde ontvangen. De wet van God gaat zwaar wegen waar waarachtige bekering is. Zou je niet zeggen als je een hoop mensen over hun leven met de Heer en over hun zogenaamde bekering hoort spreken. Van de wet is niks meer te bespeuren. We leven onder de genade, zeggen ze. We hebben met de wet niks meer te maken. Een bekering van niks is dat. Maar waar waarachtige bekering is, daar gaat de wet zwaar wegen. Want je krijgt respect voor de wil van God. En vandaar deze maatregel. Vandaar deze belofte. Vandaar dit voornemen, vandaar de uitvoering van dat voornemen. En komt Zacchaeus er dan niet achter dat hij niet alles meer in orde kan maken? Jawel, en dat geeft hem extra verdriet. Want dan zie je Zacchaeus gaan. Natuurlijk is hij dat gaan doen, toen de Heer Jezus weg was. Hij heeft direct zijn kluis geopend en direct zijn bankrekening leeggehaald. Om goed te gaan maken wat hij verknoeid heeft. En ik klopt hier aan. En ik kom tot de ontdekking dat die man al lang overleden is. En dat er dingen zijn die je nooit meer goed kunt maken. En dat je door je zonde wel wonden kunt slaan, ook bij een ander, die littekens blijven, maar je kunt nooit voor de genezing zorgen. En dat geeft hem dan extra smart en extra verdriet. En dan komt hij op een ander adres. Waar vroeger die en die woonde, maar hij blijkt verhuisd te zijn. En waar die gebleven is, dat kunnen de huidige bewoners van het huis hem ook niet vertellen. En nasporingen leveren ook al geen resultaat op. En dat kan Zacchaeus ook niet meer goed maken wat hij verknoeid heeft en wat hij aan onrecht gedaan heeft. Maar de wet blijft wel zwaar wegen. Zo zwaar, dat als u wat Zacchaeus zegt vergelijkt met wat de wet zegt, u ontdekt dat Zacchaeus zichzelf niet de lichtste strafmaat oplegt. Maar de zwaarste. Want de zonden in het licht van de wet zijn hem zwaar gaan wegen. En daar heb je nou de vruchten der bekering waardig. Een mens gaat zichzelf niet ontzien. Een mens probeert zichzelf er niet uit te redden. Een mens probeert niet met de minste moeite klaar te zijn. Als de wet gewicht gaat krijgen, omdat het de wet van God is, dan zijn we niet zo gauw klaar. En dan brengt ons dat zeker ook bij de ontdekking dat we niet alles goed kunnen maken. Next, opnieuw in de binnenkamer om voor God te belijden. Hoor hoe een boeteling pleit. Heer, ik heb het zo verknoeid. En er zijn dingen die ik nooit meer goed kan maken. Wat ook serieus genomen wordt in de weg van de waarachtige bekering, dat is onze naaste. Nou, eigenlijk vloeit dat al voort uit wat ik over Zacchaeus zei. Maar ik wil u dat aan de hand van een ander gedeelte uit het woord van God duidelijk maken. Leest u met mij eens een ogenblik in de brief van Paulus aan Filemon. Klein briefje van de apostel Paulus, bestaande uit één hoofdstuk maar. En dan gaat het in die brief over Onesimus, een weggelopen slaaf. Een slaaf die bij zijn meester, bij Filemon, weggegaan is. En die weggegaan is bij Filemon terwijl hij hem ook, en dat mag je uit deze brief concluderen, terwijl hij hem ook nog bestolen heeft. Nou, op een hele wonderlijke manier komt deze Onesimus tot bekering. Hij komt bij Paulus, hoe, ik weet het niet, maar hij komt bij Paulus in Rome en Paulus spreekt met hem en het woord van God brengt in zijn leven vruchten voort. Hij komt tot waarachtige bekering en dan kan Paulus hem niet bij zichzelf houden. Dat zou hij wel willen, dat schrijft hij ook. Hij zou hem best kunnen gebruiken daar in Rome. Maar dat past niet. Waarom niet? Omdat Onesimus bij zijn meester hoort. Die is zijn eigenaar. Zo was dat in die tijd met meesters, met heren en slaven. Onesimus, slaaf Filemon is zijn eigenaar. Onesimus moet naar Filemon terug. En Onesimus moet ook aan Filemon nog gaan vergoeden wat Filemon aan hem tekort gekomen is. Moet dat nog? Moet dat nog? Je zou toch kunnen zeggen, ach, Filemon die heeft geen gebrek, die heeft geld genoeg. Moet die arme Onesimus nou ook nog terug gaan geven wat hij hem ontvreemd heeft? Onesimus heeft geen cent. Paulus die schrijft hier wel dat hij het dan eventueel vergoeden wil, niet waar? Zo lezen we in vers 17, indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Maar hoe kan Paulus, die ook van het gegeven moet leven, hoe kan Paulus nou vergoeden wat Filemon aan Onesimus tekort gekomen is? Bovendien, Filemon zal er toch wel blij mee zijn dat deze slaaf die voor die tijd een heiden was, nu ook een oprechte christen, een broeder geworden is. Wie praat er dan nog over vergoeding? En toch, de waarachtige bekering neemt de naaste helemaal serieus. Geen uitvluchten meer. En wat we misdreven hebben tegen die of die, het moet goed gemaakt worden. Hebben we hem bedrogen? Hebben we een ander misleid? Is een ander wat aan ons tekort gekomen? Zit er wat tussenin? Gaapt daar een kloof? Zitten de dingen niet goed? Weten we in ons geweten dat wij daar de oorzaak van zijn? De waarachtige bekering gaat er serieus werk van maken om op te ruimen. Want de Heere Jezus heeft nu eenmaal een heel bijzondere zaligheid verworven. En het bijzondere van de zaligheid door de Heere Jezus verworven staat, bestaat hierin dat de mens die zalig gemaakt wordt een teer en een nauw geweten krijgt. Niet een geweten waarvan alles er nog wat mee door kan, maar een teer en een nauw geweten. Hebt u dat niet? Wat we ook serieus gaan nemen, behalve de wetten, behalve de naaste, dat is ook de zonde. En waar dat uit blijkt, uit het feit dat een mens belijdenis gaat doen van zijn zonde, tegenover God, maar ook tegenover zijn naaste. Belijd elkander de misdaden. Niet dat je elkaar vergeving kunt geven en dat het dan ook tussen God en ons in orde is, maar wel beleid elkander de misdaden, daar kun je niet overheen stappen. Als zonde ook zonde tegen de naaste is, dan moet dat beleden worden, anders is die bekering niet echt. Heb je dat wel eens onder ogen gezien? Hebt u uw leugens wel eens erkend? Tegenover God maar ik ook tegenover uw naaste. Jongens, heb je wel eens eerlijk met je ouders gepraat? Over dingen die je misschien in je jeugd, misschien in je jonge jaren verkeerd gedaan hebt. En heb je het wel eens recht gezet? Anders kun je van bekering ook niet spreken. Ouders, hebt u wel eens met uw kinderen gepraat om de dingen recht te zetten die u tegenover uw kinderen wel eens verkeerd gedaan hebt? In de manier waarop u ze behandeld hebt, in de manier waarop u soms tekeer gegaan bent tegen hen, in de manier waarop je je kinderen soms, ja, ook dat komt voor, misbruikt hebt. Mannen, in uw verhouding tot uw vrouw, hebt u het wel eens echt erkend en beleden dat u in uw hart ook wel eens overspel gedaan hebt door alleen maar een andere vrouw aan te zien om haar te begeren? U zegt, dat is tussen God en mij. Nee. Niet alleen tussen God en u. Vrouwen, hebt u het voor uw man wel eens beleden dat de dingen ook niet altijd zuiver lagen? Ook in de gevoelens voor een ander eventueel. Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Dan is er nogal wat te biechten, in de reformatorische zin van het woord. En dat vraagt God ook ons, van ons. Want als we waarachtig tot bekering komen, dan gaat de zonde ons ook zwaar wegen. En weet u wat we tenslotte ook serieus gaan nemen? Het evangelie. Het evangelie. Laat ik u dat aan mogen tonen uit de woorden van de apostel Paulus in het 4e hoofdstuk van de Efezebrief. Daar zegt de apostel ook wat bekering is en waar de bekering in uit moet komen en waar die vruchten die de bekering waardig zijn in openbaar moeten komen. Daar staat waar we mee moeten breken en daar staat wat daarvoor in de plaats moet komen. Vers 25. Daarom legt af de leugen. Daarmee breken. En daarvoor in de plaats. En spreekt de waarheid. Een iegelijk met zijn naaste. Dat er tegenover. En voor verder in vers 28. Die gestolen heeft. Stelen niet meer. Dat moet verdwijnen. Maar wat moet er voor in de plaats komen? Die arbeider liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft, laat die ijverig aan het werk gaan. Daar zal zijn bekering in moeten blijken. Als je vuile praat gesproken hebt, geen vuile reden ga uit uw mond. Maar wat daar dan voor in de plaats komt, dat is zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. Dat is de geest van het evangelie. Daar heeft God recht op. Een leven waarin dat openbaar komt. Een mond die stichting spreekt. Die het heil boodschapt, die het heil van anderen op het oog heeft en die aan het heil van anderen werkt. Handen die ijverig werken om eerlijk door het leven te gaan. Geen leugens, maar de waarheid. Geen zonde op welke manier dan ook. Dat is de geest van het evangelie. Dat is de geest van de vernieuwing en de heiliging van het leven. U zegt, maar dat is een ontzaglijke taak om zo te leven. Wij struikelen dagelijks in velen. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. En we zullen er toch nooit aan kunnen beantwoorden. Laten we dat nou niet zeggen, want dat kan zo makkelijk weer een excuus worden om er maar niet eens aan te beginnen. Laten we het nu eens laten wegen zoals God het ons wil laten voelen. En met minder kan het toch niet toe. En Paulus en Johannes, en dat is de Heilige Geest, de geest van Christus, de geest der profetie en de geest van de apostelen. Ze zeggen het toch zo, hoe het dan moet. In eigen kracht? Nee. Dat vraagt de Heer niet. Dan komen we trouwens weer in het fariseïsme terug. En dan ziet er dan inderdaad maar de volslagen onmogelijkheid van in. Om dat dan ook met een verbroken hart aan de Heer te beleiden. En om dan met een innerlijk verlangen uit te zien naar de genade. Om meer en meer vernieuwd en naar het evenbeeld van Christus herschapen te worden. Daar krijgt de mens toch lust in. Als je toch van de genade Gods mag leren leven en daartegenover helaas en tot je verdriet en tot je schaamte ontdekken moet dat er nog zoveel zonde en ongerechtigheid en boosheid en verkeerdheid in ons overgebleven is, dan krijgen we daar toch verdriet over. Dan wordt dat ons toch tot een last. En dan is er toch de hartelijke begeerte, Heere, zou u de zonde in mijn leven eens willen onderhouden? Zoudt u de zonde in mijn leven, de zondige lusten, de zondige begeerten in mijn leven, eens willen beteugelen en bedwingen? Heere, ik word er soms zo moe van. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Nu, dan wordt het gebed om de voortgaande bekering toch geboren, dan gaat dat evangelie, niet alleen die wet, dan gaat dat evangelie toch vat op ons krijgen. Dat evangelie dat spreekt van hem die de wet vervuld heeft en die de ongerechtigheden verzoend heeft en die zijn heilige geest verworven heeft en op Pinksteren gegeven heeft, opdat door die heilige geest het zou gebeuren dat in het leven van al Gods kinderen er ook vruchten komen die aan de bekering beantwoorden en met de bekering in overeenstemming zijn. Nee, dan kunnen we niet van een goedkope genade leven. Dan kunnen we er niet zo makkelijk en zo klakkeloos van uitgaan. Het zit wel goed en dit is er toch in mijn leven en nou zal de Heere enzovoort enzovoort. Dat is parasiteren op de genade. Zonder dat het ons iets kost. En zonder dat we er een offer voor brengen. En zonder dat we er een strijd voor strijden. En zonder dat we leed over de zonde dragen. De Heere heeft er recht op dat zijn volk een heilig volk is. Mag je toch vragen? Wees heilig. Want ik, de Heere uw God, ben heilig. Daar heeft de Heere toch recht op. En daar heeft de Heere Jezus ook voor gezorgd. Want we kunnen van dat offer van de Heere Jezus wel spreken en zeggen, daar ligt de vergeving van zonde in, de uitdelging van onze schuld. En het is ook zo. Maar het is diezelfde Heere Jezus die ook de reiniging van ons geweten verworven heeft. Het is dezelfde Heere Jezus die die geest verdiend heeft. En het is door de geest van Christus dat dat proces van de bekering niet alleen op gang kwam, maar ook voortgang krijgt. En dat het door die geest meer en meer zo wordt om de oude mens af te sterven. En ik heb u gezegd, om die oude mens te laten afsterven, is nodig dat hij geen brok eten meer krijgt. Want hoe meer eten die nog krijgt, des te levendiger blijft hij. Die moet uitgehongerd worden. En vandaar dat de Heere Jezus ook gezegd heeft, als hij zijn discipelen leert bidden, bid al dus, leid ons niet in verzoeking. Want elke keer als we in verzoeking komen, elke keer als we onszelf in verzoeking brengen, dan ligt die oude mens al op de loer of die nog niet een brok eten kan krijgen. En hij moet juist sterven. De geest van Christus wil daarbij de leiding nemen. En tegelijkertijd die nieuwe mens doen opstaan die naar God geschapen is. In ware kennis en gerechtigheid. Om zo niet alleen voor de vergeving, maar ook voor de vernieuwing van ons leven tot die enige zaligmaker te vluchten, die ons gegeven is. Paulus zegt het zo, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking. en volkomen verlossing. Bent u bekeerd? Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat wij vanavond ook nog weer uw goddelijk woord mochten horen en vanuit de schriften mochten worden onderwezen ten aanzien van die belangrijke zaak die bekering heet. We bidden u, Heere, om die waarachtige bekering die een gave van u is, een werk van uw geest. We bidden u om de ware bekering die in de vruchten openbaar komt, die blijkt uit de werken der bekering waardig. We hebben uit uw woord gehoord hoe gij daar zelf over spreekt. En dat is voor ieder mens ook weer heel persoonlijk, zoals dat voor de soldaten in de tijd van Johannes de Doper nog weer wat anders was als voor de tollenaars. En voor de tollenaars nog weer wat anders als voor andere mensen. En zo komt dat heel persoonlijk ook in ons leven aan. Heere, wilt u ons de boodschap doen horen, heel persoonlijk, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt u door uw Heilige Geest onwederstandelijk werken. Dat werk dat de eeuwigheid verduurt. Dat werk dat ook door het vuur beproefd kan worden. En dan tegen het vuur bestand blijkt te zijn. Dat werk dat de toets van uw heiligheid doorstaan kan, is bij onze schadelijke weg, leidt ons op de eeuwige weg. Gaan we op de rechte weg, houd ons dan op die weg. En wilt gij door uw heilige geest in ons leven krachtig en heerlijk werken, uit en om de verdiensten van Christus. Amen. Psalm 17, het derde vers. Thank you. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.